Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Luister naar de Fietsvakantie Podcast, aflevering 65. Tegenover me zit Doreen. Ik ben eigenlijk wel vereerd dat ik tegenover je mag zitten. Want we hebben het hier wel over de Fietsvakantie Podcast. Maar jij hebt zeg maar een fiets sabbatical genomen. Van maar liefst 15 maanden. Om precies te zijn 1 jaar, 2 maanden en 3 weken. Ja. Je bent helemaal alleen naar Singapore gegaan met je fiets. En toen teruggefietst.
Ja, dus in het vliegtuig.
Ja. 20.477 kilometer. Daarover heb je ook een boek geschreven, Onbevangen. Een vrouw alleen op de fiets van Singapore naar Nederland. Daar gaan we het met je over hebben. Maar voor degene die je helemaal nog niet kennen, zou je jezelf even in het kort willen voorstellen.
Ja, je hebt al over de reis een goede introductie gegeven. Doreen Kramer. Nu 32 inmiddels. Ik woon in Groningen samen met mijn vriendin. En buitensporten doe ik eigenlijk altijd al. Het fietsen is er rond studententijd een keertje binnengekomen. Kamperen, wandelen was iets wat we vanuit huis altijd al deden.
Ja.
En langzaamaan is dat dus een beetje gegroeid om ook het fietsen eens een keer op te pakken. En reis je hier, reis je daar. En in combinatie met dat mijn werk, ik twijfelde over mijn werk, mijn vorige relatie ging uit. Toen dacht ik, nou, het goede moment om een keer echt...
Oké, want dat was de aanleiding een beetje.
Ja, klopt. Ik was bijna 3 jaar aan het werk. En ik dacht, ja, ik vind het wel leuk, maar wil ik hiermee door of niet? Of ga ik een andere kant op? En mijn relatie ging uit. En ja, ik ben heel rusteloos. Ik wil altijd nieuwe dingen doen. Mm-hmm. En... die combinatie maakte eigenlijk dat ik dacht, nou, dit is wel het moment.
Nu had je je handen vrij.
Ik had mijn handen vrij en ik was aan niemand verplicht, verplicht. Dus dat, je noemt een sabbatical. Ik had geen idee hoe lang ik weg zou zijn.
Nee, had je een plan? Had je een, hoe zag dat eruit?
Nee, ik had bewust ook eens een keer geen plan. Omdat ik eigenlijk altijd, je werkt altijd met een soort ritme en een soort doel. Hè? Je begint je basisschool, dan ga je naar je middelbare school, dan ga je studie doen. En ik dacht, ik wil nu gewoon eens een keer alle vrijheid en dan maar zien wat er gebeurt. En wat ik leuk vind en waar ik zin in heb. Hmm. Dus ik kocht een vlucht naar Singapore. Ik dacht, dan zit ik in Zuidoost-Azië. En daar ben ik een keertje eerder op een gewone vakantie geweest.
Okay.
En dat vond ik heel... veilig en heel leuk en veel te ontdekken. En ik dacht, nou, dan heb ik nog een heel continent voor me. En dan kan ik daar eens even rustig wat gaan toeren. En heb ik geen zin meer dan...
Hoe lang van tevoren kreeg je dat idee om dat ook te gaan doen? Want je zegt nou heel snel van, kocht ik even een vliegticket.
Ja, nou, ik wist... toen mijn relatie uitging, wist ik al heel snel dat ik wel weg wilde.
Okay.
Dus tussen het uitgaan van de relatie en het gaan zaten 8 maanden.
8 maanden.
Maar toen ik mijn ontslag indiende, had ik nog 4 maanden. Toen wist ik nog steeds niet waar ik heen ging. Dus zeg maar, het idee van fietsen was er wel. Maar ga ik naar Noord-Amerika of ga ik naar, door Europa? Dat is echt een beetje op het laatste moment pas ingegeven.
Mm.
Dat ik dacht, want ik ben in oktober vertrokken. Ik dacht, nee, ik wil ook lekker weer. En een beetje ontspannen beginnen. Laat ik naar Zuidoost-Azië gaan.
Ja, oké, op zo'n manier.
Ja.
Maar was het dan een beetje vluchten?
Ja, dat is wel een goede vraag. Ik heb eerst dat wel eens ontkend als mensen dat vroegen. Ik denk, als ik er nu op terugkijk, is het wel een beetje vluchten geweest in eerste instantie. Want je gaat toch weg van een plek waar je op dat moment niet meer helemaal gelukkig bent.
Nee.
Ja. Aan de andere kant is het ook dat ik echt gewoon nieuwsgierig ben. Hoe leven mensen op een andere plek? En hoe ziet natuur eruit ergens anders? En hoe smaakt het eten? En al die elementen die je bij een fietsreis tegenkomt.
Mm.
Dus het is wel een combinatie van dat.
Ja, Maar je wist al meteen dat het fietsen zou moeten worden?
Ja, want ik had wat andere fietsreizen gemaakt. En eigenlijk, ik vind de combinatie van de fysieke inspanning en zelf echt, moeten zweten en kracht moeten leveren. En dan ergens komen, dan geniet ik zoveel meer van daar waar je bent dan wanneer je daar gewoon met de auto heen gaat.
Ja.
En ook, je staat heel dichtbij de omgeving. Hè? Je ruikt de geuren, je voelt de wind en dat soort
dingen. Ja, je schreef heerlijk om de landschappen ook in je lijf te voelen.
Ja.
Dat vond ik wel heel mooi.
Ja, dat is het ook echt. Ja.
Ja. Ja. Voor degene die trouwens sowieso wat meer wil weten over jou, dorienfietst.com?
.wordpress.com, ja.
Ja, wordt dat erbij?
Ja, okay. Anders gaat hij mis.
Oké. Dorienfietst.wordpress.com. En daar heb je eigenlijk je blogs op bijgehouden, van wat je onderweg hebt meegemaakt. En daar zag ik ook in dat je in 2017 in Zambia, Windhoek, van Windhoek in Namibië, daar ben je naartoe gefietst, hè? Van Lusaka naar Windhoek in 3 weken.
Ja.
Was dat jouw eerste fietsbeleving?
Nee, dat was niet de eerste. Ik ben eens een keer begonnen, toen fietste ik nog helemaal niet. En toen zat ik met een blessure aan mijn voet. Dus ik kon niet wandelen, wat ik meestal deed. En toen zei een collega van mij bij een buitensportwinkel waar ik werkte, goh, waarom ga je niet fietsen? En ik dacht, dat is echt, dat is niks voor mij. Ze zei, probeer het gewoon. Dus toen ben ik naar Ierland gegaan en heb ik daarvoor een week een fiets gehuurd. En ben ik langs de kust, de westkust gefietst. En toen dacht ik, dit is wel heel erg leuk. en daarna een fietsje gekocht op Marktplaats. En dus wat in Zuid-Duitsland gefietst en Oostenrijk. En uiteindelijk was de fietsreis in Afrika. Heb ik via een platform heb ik een fietser opgezocht die daar, hij fietste van Engeland naar Zuid-Afrika. En toen heb ik hem gevraagd of ik eens 3 weken mee mocht fietsen.
Oh.
Want ik zou heel graag in Afrika willen fietsen, maar ik was er nog nooit geweest. En ik wist niet waar ik moest beginnen.
Nee.
Dus fietste ik mee, ja.
En wat maakt Afrika aantrekkelijk?
Om
daar te fietsen?
Ja, het is nog wat minder georganiseerd. En echt verrassing om elke hoek. En dat vond ik heel mooi. Ook dat je zo dicht nog bij het wild staat. Ik heb zebra's gezien, giraffen gewoon vanaf de fiets en olifanten. Oh. Ja, dat maakte het, dat vond ik echt wel een extra beleving.
Ja. Ja. Ja.
En ook heel, heel mooi contact met de mensen. Echt wel interesse of zo naar wie je bent en wat je doet.
Mm-hmm.
En dat vond ik echt heel erg
leuk. Oké, mooi.
Dus toen daarna was wist ik ook echt wel van, ik kan fietsen en ik kan het ook echt wel alleen. Maar toen was nog de vraag wanneer, dus ja.
Ja, want dat is natuurlijk alleen en dan zo ver weg.
Mm-hmm.
Maar ook een citaat van jou, het buiten zijn geeft mij kracht en zelfvertrouwen.
Ja.
Dat hoort er dan ook bij, denk ik.
Ja, zeker. Dat zit ook al bij dat fysieke, wat ze net al zeiden. Als je echt voelt dat je zo'n berg kan opfietsen of bij het heel warm weer. Maar ook, ik voel me helemaal in mijn element en ja, je moet wel dingetjes natuurlijk organiseren. Wat doe je met je eten en je slaapplaats? Maar ja, ik raak in zo'n makkelijk ritme. Dat gaat me heel makkelijk af.
Okay.
Waar je soms juist in het dagelijks leven in Nederland super onzeker kunt zijn over stappen die je moet zetten bijvoorbeeld. Dan denk ik, dus zet mij maar lekker op de fiets buiten. Ja, dat vind ik een heel makkelijke omgeving.
Is het ook misschien omdat het gewoon een licht leven is? Je hebt niet zoveel bij je. Ja, je hebt wel dingen bij je. Dat voel je dan ook wel. Dat is best wel zwaar soms. Maar het is eigenlijk leven vanuit een fietstas. Zoals een andere schrijver dat ook wel zei. Dat maakt het leven ook licht onderweg.
Ja.
Wordt het daardoor ook wat minder zwaar?
Ja, het is wat. Want je zorgen, heel veel zorgen laat je achter. Niet dat je per se zorgeloos op reis bent. Maar ik zat niet met zorgen over een hypotheek of over wat vindt mijn leidinggevende van dit of dat.
Nee.
En dat contrast met het Nederlandse leven, om het even zo te zeggen. Dat vind ik enorm. En in die zin vind ik het heel simpel of licht leven in jouw woorden. Ja.
Ja. Heeft het daar misschien ook wel mee te maken dat je gewoon anders voelt? Ja. Als ik nou als luisteraar ben van, ja, ik wil eigenlijk ook wel alleen gaan fietsen. En dan ook, nou ja, laat me als voorbeeld Singapore nemen. Mm-hmm. Ik moest natuurlijk je boek lezen. Maar wat zou je tegen willen zeggen van, let hierop. Wat is jouw, wat was jou zelf jouw eye-opener?
Nou, voor mij was het echt dat ik mee fietste met Andy in Afrika. Dat ik merkte van, oh ja, zoals we samen nu kijken naar de dag die voor ons ligt. En je maakt toch een klein beetje een planning voor een dag. Van waar denk je dat je boodschappen kan doen? En waar ongeveer verwacht je dat je gaat slapen? En wat doe je met je visum? Alles wat we samen deden, dacht ik, ja, maar ik ben nu helemaal in staat om dit ook echt zelf uit te puzzelen. Okay. En daarvoor had ik nog wel wat twijfels. Dan dacht ik wel van, durf ik het wel allemaal? Of overzie ik toch wel alles wat erbij komt kijken? En dus mijn tip zou zijn van, begin gewoon eens klein. En als je denkt, ja, maar ik weet al dat ik meer kan. Of ik voel dat ik eigenlijk met je hier uitgegroeid ben. Hmm. Ja, toen dan zou ik denken, dan kun je wel weer een stapje meer.
Oké, je moet niet van 0 naar 100 gaan. Probeer het eerst even uit. Ja. Liefst met z'n tweeën, dat je dingen kan overleggen.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
En dat je wat ervaring kan opdoen.
Ja.
Nou.
Ja, want ik denk die ervaring opdoen, dat had ik ook nog tijdens mijn reis. Ik heb bijvoorbeeld wel eens wild gekampeerd, voordat ik op die reis ging. Maar ik dacht, ja, Zuid-Azië, het is hartstikke druk. Er zijn overal mensen en elk stukje land wordt bewerkt. Ja, waar ga ik nou slapen dan? Dus heel lang durfde ik het niet. En hostels kosten daar vrijwel niks. Dus dat is ook een heel makkelijke keuze. Maar ik kwam bij de grensovergang van Laos naar China, kwam ik een paar andere fietsers tegen. En toen hebben we 3 weken samen gefietst. En in die 3 weken maar 2 nachten niet wild gekampeerd. Hm. En ja, doordat we het gewoon samen deden. En doordat ik eigenlijk een beetje keek van, hoe kiezen zij nou een plek? En na een paar dagen ga je zelf ook heel actief meekijken. Dacht ik, ja, deze vaardigheid heb ik nu ook geleerd. En dat durf ik nu ook. Ja. Ik moet wel zeggen dat de eerste dag dat ik weer alleen ging fietsen. Ja, toen raakte ik helemaal de weg kwijt. En toen zat ik in China en er zat een heel grote snelweg. Die was daar aangelegd en die stond nog niet op mijn kaart. Dus ik kwam niet, zeg maar, verder het dal uit. Ja, ik kwam steeds tegen die snelweg aan. Ik dacht, nou, hoe moet ik hier nou uit? En langzaamaan werd het al donker en het dalletje was ook weer heel, heel druk. Dus ja, ik kon ook nergens wild kamperen. En uiteindelijk heb ik toen een klein begraafplaatsje gevonden. En heb ik daar achter een altaar heb ik daar mijn matje uitgespreid.
Ben je daar maar gaan liggen?
Ja, toen de volgende dag, met goed licht weer, ben ik voorbij de snelweg gekomen. En weer,
Heb je nergens onveilig gevoeld?
Ja, ik heb me wel onveilig gevoeld. Op zich had ik dat ook wel verwacht, dat het wel een keertje zou komen. In Zuid-Azië ging het vrijwel allemaal goed. Hmm. Wel eens ook overdag wel. Een spannende situatie. Ja, je bent toch een vrouw alleen. En op veel plekken is er toch ook wel een idee dat westerse vrouwen, nou, daar kun je seks mee hebben. En dat iedereen staat daar voor open.
Oh ja.
En ik heb het ook wel met andere mensen, ook andere vrouwen over gehad die solo reizen. Dan nog niet eens per se op de fiets, maar backpacken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ze ook vaak daarvoor worden aangesproken. En dat is toch een soort beeld wat
het leeft daar.
Ja, wat bestaat. En dus dat is
Wist je dat van tevoren?
Nee, dat wist ik niet, nee. Ik had wel, je wordt natuurlijk wel gewaarschuwd voor de risico's. Maar ik dacht ergens ook van, als ik het niet zelf ga het avontuur aangaan, dan zal ik altijd alleen maar de verhalen erover horen. Dus ik ga gewoon op reis en ik let op. En ik probeer natuurlijk om niet in enge situaties te komen. Nou, dat het beeld zo heerst van westerse vrouwen, dat ze zo makkelijk zijn, ja, dat wist ik niet. Nou, dat hoor je dan onderweg wel. Hm. En daar wel eens slechte situaties mee door meegemaakt, maar vooral in Centraal-Azië was dat. Want daar viel me op dat er weinig vrouwen op straat waren. Ook gewoon weinig lokale vrouwen op straat. En ik ben met mijn 1,80 meter en ja, natuurlijk
val je wel op.
Val op en ik fietste bijvoorbeeld in korte broek, want het was wel 40 graden.
Ja,
ja, dan ben je wel een target. En dat is heel eng, maar ik zou wel zo weer gaan.
Okay.
Want het is toch het... Als je kijkt, als je alleen aan het fietsen bent, ontmoet je zoveel mensen op een dag in 15 maanden tijd. En ik heb, denk ik, 7 situaties gehad die ik echt heel eng vond. Maar als ik dan 7 ontmoetingen leg naast, ja, 15 maanden onderweg, ja, ik zou niet weten hoeveel mensen je ontmoet.
Nee.
Dan ja, zit voor mij toch nog steeds ja, de positieve kant wint overduidelijk. Ja.
Ja. En blijf je dan een beetje meer tussen de mensen, zeg maar, dat je niet... Hou je bij bepaalde dingen rekening mee, om niet in onveilige situaties...
Ja, probeer je wel, maar ik ben bijvoorbeeld ook wel in een... Ja, zo'n soort restauranttuin waar ik zat in Tajikistan. En de eigenaar die had gezegd, nou, je mag hier zitten en een drankje drinken. Nou, midden op de dag. Ja, zelfs dan werd ik op dat moment overvallen door mensen die seks met me wilden. En de eigenaar doet niks.
Oh,
dus
okay.
Het is niet per se een regel die je kunt aanhouden. Wat ik bijvoorbeeld in Afrika, toen ik met Andy fietsen, had geleerd. Als je twijfelt waar je gaat slapen, vraag het altijd aan de mensen in het dorp en dan aan de gemeenschap. En dan ben je te gast. Oh ja. En dan zal het goed gaan. Nou ja, dat deed ik ook in Oezbekistan. En juist die mensen kwamen mij 's nachts opzoeken.
Oh.
Dus ja, er is helaas niet één regel voor.
Nee.
Maar ja, het is wel... Ik heb een strategie ontwikkeld dat ik heel... Als mensen komen, dat ik heel saai en heel ongeïnteresseerd ben... Eigenlijk nergens op reageer. En ja, dat is zo saai dat mensen vanzelf wel weer weggaan. Ik heb daar geluk mee gehad dat dat werkt ook. Zeker ook een stukje geluk. Maar ja, het was ook een strategie die mij goed door de reis heeft geholpen.
Ja, nou. Even iets anders. Hoe deed je het financieel?
Ik had spaargeld gelukkig. Ik heb onderweg niet hoeven werken. En zeker... Nou, de regio's waar ik fietsen zijn ook niet zo duur.
Ja, okay.
Je kon voor 1 euro kun je een grote zak met groenten kopen in Centraal-Azië. Nou, je had nog eens wat rijst erbij, dus daar zitten de kosten niet. Veel plekken wild gekampeerd. En de hotels kosten die liepen pas weer op toen ik in het najaar Griekenland uitging. En dan, want ik was eind december was ik terug in Nederland.
Ja.
Ja, dan wordt het koud buiten en dan zit je weer in Europa. En dan worden de hotels weer 30 euro, 40 euro per nacht. Dus ik heb wat van spaargeld goed kunnen doen.
Okay.
Ja.
Anders zou je nog kunnen gaan werken. Maar ik had iets wel gezien dat je ergens een soort film in de crew zat.
Ja, in Maleisië was dat wel.
En toen dacht ik van, misschien heb je daar wat geld mee verdiend.
Nee, dat was wel het idee, maar het is nooit uiteindelijk op tv gekomen.
Wat jammer.
Ja.
Dan hadden we kunnen kijken.
Ik had mezelf ook graag op het scherm gezien. Het was zeer ongemakkelijk altijd, zo recht in de camera.
Ja.
Ja, dat is ook leuk. Ik ging liften, omdat ik was aan het wandelen in Maleisië en... Het onweer brak uit. Dus je vraagt een lift gewoon naar het hoofddorp van dat gebied. En toen zat ik in die auto en toen was het een tv-crew die nog een toerist zocht voor een tv-programma. Ik dacht eerst, nou, wat is dit voor idiote grap? Maar het bleek waar. Toen hebben we 4 weken door het hele land gereisd.
Yeah.
Alle mooie plekken gezien en gedoken en
wow.
Paraseling en weet ik veel wat.
Ja. Yeah.
Dus dat was sowieso een leuke vakantie.
Maar dat was sowieso inderdaad een vakantie in de vakantie. Nou, yeah. In de sabbatical had je de vakantie.
Yeah.
En dat je totaal ongepland. En je had natuurlijk ook geen einddatum dan.
Nee, dus dat maakte het ideaal. Het was, zeg maar, ik dacht echt van, laat ik gewoon echt zonder einddatum en zonder einddoel op reis. En dan zie ik wel hoe het loopt. Ja, en dan heb je dus tijd en ruimte voor dit soort gekke dingen.
Hmm.
Het enige waar je tussendoor rekening mee moet houden is je visum, dat het niet verloopt.
Nou ja.
Maar dat is ook heel makkelijk meestal te regelen.
Ja. Wat was het mooiste gebied waar je erheen kwam? De meeste indruk op je gemaakt
hebt? Ja, het eerste te binnen schiet is in China op het Tibetaans plateau in Sichuan.
Klinkt mooi.
Ja, dat is fantastisch. Want het is al wel de hoogte, dus je zit al wel 4000 meter hoogte ongeveer. En wild gebied met mooie bergen. Je ziet veel yaks bijvoorbeeld ook rondlopen en wel tempels.
Ja.
Maar het is niet de Tibetaanse regio, dus je mag daar vrij rondfietsen. En Ja, ik vond dat echt heel erg mooi. Daar zou ik ook wel weer naartoe willen. Ik vond eten daar ook altijd heel lekker. Dus ja. Dat maakt het wel extra mooi. Ja. Ja. Maar het is eigenlijk niet te zeggen dat je in 15 maanden één plek... Ja, nee. Dat zijn er 20.000 kilometer.
Het is,
ja.
het is een onmogelijke vraag. Ja.
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 Ja,
je hebt altijd wel een bepaalde ding wat je in je hoofd hebt. Zeggen van nou, dat maakt te veel indruk, dat maakt te veel indruk.
Ja. Nou, wat bijvoorbeeld ook veel indruk maakte, maar dat is dan weer op een heel ander vlak, is dat zijn toch ontmoetingen met mensen die je hebt. Was in Laos had ik gevraagd of ik mijn tent ergens kon opzetten bij een winkeltje. En toen, ja, tuurlijk, dat kan. En ik had dan zelf mijn eten. Ik mocht me wel wassen. Dus ik had me gewassen en dan liep ik langs de keuken. En er was de man die was aan het koken op een vuurtje. Dus ik keek eventjes zo naar binnen. Maar wat hij aan het koken was, dat was één ratje. Dat had hij dan gevangen.
Dat was een
stangetje. Ja, zo was het. Zo op zo'n roostertje boven het vuur.
Oh, lekker.
Ja. Maar zeg maar, wat ik daar heel, heel confronterend vond was... Ik heb dan weinig spullen bij me, maar alle spullen die ik bij me heb, ja, die zijn gigantisch duur in vergelijking met dat, ja, wat die meneer verdient en wat hij... Ja, ze hadden dus helemaal niks.
Nee.
Dat vond ik heel, vond ik heel gek. En ik vond dat ook heel moeilijk van hoe ga ik dan om met geld? Want zij bieden mij gewoon een veilige nacht aan door bij hun op het erf te mogen slapen. Ja, het is ook zo wat om dan geld te geven, want je wil niet zo de rijke westeling zijn die even zo bedankt. Dus nee. Ik heb de volgende ochtend bij hun winkeltje heb ik maar wat spulletjes gekocht die toch op termijn weer vervangen moesten worden. Zoals een nieuwe tandenborstel en een stukje zeep. Maar ja,
daar heb je mee betaald.
Ja, zo van dan dacht ik dan koop ik maar wat dingetjes die ik op termijn toch moet kopen. Dan koop ik dat maar bij hun. Zo van, dan hebben zij nu even wat...
De inkomsten.
Wat extra. Maar om nou geld te gaan geven aan iemand voor gastvrijheid, dat... Ja, ik vind dat heel, heel moeilijk gebaar zo.
Ook, je weet ook niet wat het waard is, denk ik. Dan
ja.
Vannacht in bij hun, ja.
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 Ja, straks geef je iets ter waarde van een geit of zo. Ja, weet ik veel. Of een koe, denk ik. Ja, dat is ook hartstikke veel. En dat is gewoon buiten proportie. Of je geeft eigenlijk weer veel te weinig.
Oké.
Okay. Ja.
En als je vraagt, dan...
Er wordt altijd nee gezegd.
Mm. Nee, je wil wat doen natuurlijk.
Ja.
Ja. Ik heb hier wel een leuke vraag. Hm? Vond ik tenminste zelf een leuke vraag. Kun je je gevoel beschrijven na 3 weken fietsen? Dus je bent gestart na 3 weken fietsen. Even opletten. Na 30 weken fietsen. En na 60 weken fietsen. En 60 weken is 3 weken voordat je terug bent. Dus 3 weken voor de
leuk. Yeah.
Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
Het is natuurlijk een gigantische ontwikkeling. Ja, nou de eerste 3 weken moet ik zeggen, toen, ik had dat niet helemaal verwacht, maar ik zat nog best wel met liefdesverdriet eigenlijk toch op de fiets.
Mm-hmm.
Ook als ik terugkijk naar muziek bijvoorbeeld die ik toen luisterde, dat is allemaal heel dramatisch. aan de andere kant ook, na 3 weken, dan kom je net een beetje in de ritme. Hè? Je Nederlandse werk en je Nederlandse ritme, dat gaat er langzaam een beetje uit.
Ja, weg, hè?
Je raakt een beetje gewend aan de temperatuur en wat mensen eten en zo. Dus
ja.
Ik voelde me wel steeds meer op mijn gemak.
Dan kom je helemaal los eigenlijk. Na 3 weken ben ik ook helemaal los. Maakt niet uit waar ik fietst.
Ja.
Dan is alles...
Ja, alsof je echt even zo mentaal nog wel echt de tijd nodig hebt, hè? Om wat dingen door te gaan.
Ja.
Ik voelde me ook wel stoer. Zo van, oh kijk, ik zit gewoon al in Maleisië. En na 3 weken denk ik zat ik...
Kon je een beetje een balansje opmaken.
Ja, en ik merkte ook wel een groot contrast met mensen die als backpacker aan het reizen waren. Want dan zag je soms van die busjes langs rijden. En dan mensen daar in de... Met hun rugzakken en zo. En die zag je dan s'avonds zag je die in het hostel. En denk ik, ja, jullie waren gewoon met de bus. Maar ik heb het gewoon allemaal gefietst. Dus ik vond dat al wel zo'n... Ja, ik vond het wel stoer. Dat is ook wel die zelfverzekerdheid die daardoor komt.
Ja.
Maar ook nog alle ruimte ook nog om alles in me op te nemen. En van dingen te genieten. En ik werd ook wel door heel veel dingen verrast nog. Wat zei je? Ja, verrast gewoon door... bijvoorbeeld ga je naar een KFC in Azië. En dan hebben ze gewoon rijst bijvoorbeeld op het menu. Ja, dat vind ik van die gekke dingen. Dat ik denk, oh ja, nou ja, dat is eigenlijk wel grappig. In Nederland heb je dat niet. Gewoon hele kleine dingen als je lokaal eens een beetje rondkijkt. En op een gegeven moment merkte ik... sommige verrassingen zijn niet meer zo... Ja, dat klinkt stom, maar zijn niet meer zo bijzonder. Want je bent al zo lang onderweg... dat je denkt, oh ja, ja, ik vind het heel leuk... maar het heeft niet meer dezelfde impact op me... als had ik dat bij mijn derde week gezien. Wat zei je nou? Als 3 maanden, zei je?
Nou, 30 weken. Dus 3, 30 en dan 60.
Oh ja.
Dus 30 is wel echt wel veel stuk veel meer.
Oh ja, waar zitten we dan eigenlijk? 30 weken is...
Ja, zit je net over het half jaar heen.
Ja. Ja, toen voelde ik me ook al wel... ik ben al even aan het nadenken waar 7, ik dan
7
dan
maanden, zeg maar.
Ja, dan zit ik net zo'n beetje in China. Toen had ik mijn vader, die is... in Thailand is hij mee wezen fietsen.
Ja.
En ik was echt voor hem een gids. Niet dat ik Thailand ken. Maar ik was al gewend om elke dag te improviseren. En toch een beetje rekening te houden met hoe voel je. En dat je ook in je planning daar altijd rekening mee moet houden. Ik voelde me toen al wel heel erg gegroeid. En ook heel zelfstandig.
Ja.
En,
vond je het nog leuk?
Ja, ik vond het gigantisch leuk. Ja. Juist ook de contrasten tussen de landen. Thailand en Cambodja, Laos en China. Dat zijn zulke andere culturen. Ook in rijkdom. Corruptie bijvoorbeeld ook heel anders in de landen.
Mm-hmm.
Ja, ik werd vond het echt nog heel erg leuk. Ja. Ja.
Je bent wel echt een wereldfietser.
Ja, ik vond het fantastisch. Ja. En dan die laatste. Ja, dan zit je dus 3 weken, zei je, voordat ik arriveer. Dat vond ik een lastige periode. Want ik had op een gegeven moment toen ik...
Dan rij je ook in de winter, zeg maar, hè?
Ja, je rijdt in de winter. En,
of in ieder geval na herfst, ja. De winter.
Ik was in november, december dan, ja. En je komt op een gegeven moment in een gebied wat al veel bekender is. Ook al ben je dan misschien nog niet in dat land geweest.
Hoe ging je route dan dat laatste stuk?
En dan kwam ik door Turkije kwam ik en dan Griekenland. En dan heb ik nog wat rondgecirkeld in Albanië... Noord-Macedonië, Kosovo, dan weer Albanië in.
Nou ja, via de Balkan ging het.
Slovenië, Kroatië nog, ja. En dan Duitsland in.
Ja.
En dan merk je echt van, als bijvoorbeeld Oostenrijk al in zicht is. Ja, dus mensen komen voor een weekje skiën. Reizen daar met de auto naartoe. Ik heb nog voor het hotel gestaan in de Dolomieten, waar een vriendin van mij... 2 maanden later op skivakantie ging. Ja, dat zijn van die gekke dingen. Dan denk ik kon gefietst vanaf de andere kant of zo.
Ja.
Dus ik vond het... Aan de ene kant voelde ik me heel trots dat ik dat hele eind had gefietst.
Ja.
Aan de andere kant was ik ook echt wel een beetje verzadigd. Want al die indrukken... Wat ik net zei, in het begin heb je alle ruimte nog in je hoofd... en alle energie om alles nog mee te maken. Maar op een gegeven moment wordt het echt toch wel vermoeiend... Ik heb ook in Griekenland, in Thessaloniki, heb ik 1,5 week niks gedaan. Gewoon in een hotel of in een hostel gezeten. En gewoon een beetje daar de lokale toeristen uitgehangen. Maar ook eigenlijk niks moest en niks. Ik moest echt alleen maar bijkomen.
Was je geestelijk ook gewoon...
Ja, ik was gewoon echt wel moe. En ook wel hoor, doordat...
Kijk, dat je lichamelijk moe bent, dat begrijp ik. En dat je bent ook...
Ja.
Als je continu in een bepaald ritme zit, dat kun je heel lang volhouden.
Ja.
Ik denk ook wel, als je gewoon voldoende eet en zo, dat je reserves prima blijven.
Ja.
Maar geestelijk zit je ook vol met al die indrukken.
Ja. Ja, en ik merkte wel dat ik... we hadden net even over enge of spannende situaties. Ik denk dat dat ook wel zo'n... Maar dat is pas achteraf bekeken, dat ook wel zo'n tol eiste toen. Want ik was dan... Eigenlijk altijd in een soort overlevingsstand, noem ik dat ook in mijn boek. Want ik fiets alleen, dus ik regel alles alleen. Dat betekent dat er ook niemand is die op mij let. Dus wat je soms wel hebt als je in een hostel bent, je maakt makkelijk contact en je gaat met een groepje 's avonds ergens wat eten en wat drinken. Als ik daar dronken ben, er is niemand die echt, waar ik op kan vertrouwen, dat die mij mee naar huis neemt. Dus dat is dan als je wat gaat drinken, maar elke dag weer was ik... Altijd de enige die ja, voor mij moest zorgen. Dus je kan nooit eens een keer even afremmen en denken, nou, Henrik regelt het vandaag wel en het zal.
Had ik graag gewild, maar ja. Ik wist
je
het
was
niet.
Daar niet, ja.
Ja.
En dat,
ja, dat is natuurlijk wel dus zo.
Dat mentale.
Plus, dat is wel een nadeel, zeg maar, van het alleen zijn. Ik vind het leuk om inderdaad ook alleen te fietsen.
Mm-hmm.
Ja, je kunt heel goed met iemand anders fietsen als je op elkaar goed bent ingefietst. En goed met elkaar kan omgaan, maar als je alleen fietst, dat is heel fijn, dat is heel prettig.
Mm-hmm.
Het is je eigen koninkrijk op de fiets. Hè?
Ja, jouw keuzes, ja.
Je kan nooit iemand verwijten. Je rijdt ook altijd goed, om het zo maar te zeggen. Maar je moet het altijd alleen doen.
Ja. Ja, ja. Ik vind het wel echt een, nou ja, wat je al zegt, jouw koninkrijk. Dus je kan echt helemaal doen waar je zelf zin in hebt. Al heb je een planning om 100 kilometer te fietsen en na 10 kilometer kom je een lekker strand tegen en je gaat liggen, prima. Mm. Maar het is wel altijd, heb ik dit, heb ik dat, hoe zit het met geld of zo.
Altijd, ja. Altijd wakker blijven.
Ja, en ik merkte toen ik in Thessaloniki was ik 1 jaar onderweg. Dus was het oktober 2019 was het toen. En toen dacht ik, ja, ik denk dat ik bijna de grens heb bereikt. Dus ik ga even op pauze eigenlijk. En dat heeft me heel goed gedaan, want daarna kwam ook de kou en kwam ook de winter. Ik vond het wel heerlijk, want het jaar daarvoor ging ik weg bewust met het vliegtuig naar Azië. Zo van lekker warm en comfortabel. Ik vond het heerlijk om te merken dat je een jaar lang elke dag buiten bent. Nou, ik kon gewoon nog steeds een korte broek fietsen. En de kou, ja, tuurlijk is wel koud, maar je gaat wel door. En het maakt allemaal niet zoveel uit. En ik was echt wel wat gehard ook op kampeerniveau. Dat vond ik heerlijk bijvoorbeeld om te merken. Mm-hmm. En ik heb toen ook in de Balkan er bewust voor gekozen om niet meer zozeer echt toeristische dingen op te zoeken. Maar gewoon lekker het bos en lekker fietsen. En gewoon, ja, het rustige buiten zijn. En dat. En ik genoot er ook van toen in Oostenrijk. Het was onverwachts. Ik zou eerst die nacht gaan kamperen. Maar wel op een camping. Maar die prijs die was ongeveer even hoog als een hotel. Toen dacht ik, nou, dan kies ik toch voor vijf euro meer kies ik wel het hotel. Dus ik was het hotel gegaan. En 's ochtends word ik wakker en lag er gewoon een dik pak sneeuw. Nou, daar was ik dan toch wel weer blij mee. En ja, toch nog 2 dagen door de sneeuw gefietst. Dat vond ik ook echt wel een kick hebben dan.
Ja. Nou, dus, winterkamperen doe je ook, hè, zag ik ergens.
Ja. Nou, dit jaar niet.
Nee.
Maar ja, ik merk wel dat je wat. Je raakt wat meer gewend. En ook, ik merk ook dat ik echt wel weerbaar ben. En soms denk je, nou, we zitten hier nu lekker in huis met de verwarming aan. Soms denk je, ah, gatsie, naar buiten, het is zo koud.
Hmm.
Maar ik weet gewoon van, nou, moet je even doorheen. En dan geniet ik er ook van.
Ja.
Dus dat.
Ja. Maar ja. Nog even 3 weken voordat je.
Oh ja, sorry.
Wat je gevoel. Want dan is het.
Het einde, nou ja, het einde is in zicht. Ja.
Verlangde je naar het einde?
Het was heel dubbel. Het was heel dubbel. Ja. Ik verlangde naar het einde omdat ik ook gewoon, ja, zo trots was dat ik dat had gedaan. En ik zag ook mijn familie weer en wat vrienden. Daar had ik ook wel echt wel zin in. Maar het was ook het einde van het, ja, deadline-loze avontuur. En je gaat wel weer, ja, toch wel terug naar Nederland. En ik zag op tegen de verwachtingen. Mm. Tegen van wat moet dan straks en wat wat verwachten mensen dan van mij? En onderweg merkte ik dat niemand iets verwachtte. Van, nou, misschien fietsen naar China. Nou, misschien nemen ze dan wel een boot naar Australië. Weet je, mensen hadden echt geen idee. Want ik had zelf geen idee. En dan ben je in Nederland. Is het toch, nou, waar ga je wonen? Ga je werk vinden? Dat soort dingen. Dus,
dat soort vragen komen ook.
Ja, of, ja, dat was ook. Daarom zag ik er tegenop.
Maar je had alles opgezegd in Nederland?
Ja. Ja, ik had spullen in de garagebox van mijn ouders. En ja, verder niks. Ik had gewoon niks meer.
Dit huis waar we nu zijn,
dat is van mijn vriendin. Ik ken haar toen
gewoon
nog niet.
Oh, ja. Daarom heb je dat zo gedaan. Ja.
Ja.
Oké, okay, ja. Maar je wist wel dat je weer in Groningen wilde gaan wonen.
Nou, ook echt maar tijdelijk was dat. Ik dacht van, nou, ga ik tijdelijk even in Groningen wonen weer, want hè, mijn ouders woonden in Arnhem, dus daar fietste ik naartoe.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, nou, in Groningen heb ik mijn vriendenkring. En dan ga ik daar eens even beginnen. Maar ik had nog geen zin om weer op carrièregebied aan de slag te gaan. Gewoon eens rustig een beetje landen en zien. En eigenlijk ook al met het idee van... misschien wil ik wel in het buitenland gaan werken. Geen idee wat ik dan zou willen doen. Nou, toen was ik thuis en...
Heeft het de reis, als je zo er nu op terugkrijgt, ook gebracht? Je zei van dan een beetje onrustig, ik kwam dingen verwerken, dit was mijn kans. Mm-hmm. Heeft het, toen je terug ging kijken, of als je nu terugkijkt, heeft het je ook dat gebracht?
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt.
Nou, heeft het ook die rust gebracht? Of heeft het ook de invulling van wat je... Ja, je miste iets, maar je weet niet precies wat. Maar je zei wel, dit is mijn kans. Nu kan ik het gaan doen. Natuurlijk zul je altijd zeggen van... Ja, dat is inderdaad hartstikke mooi geweest. Mm-hmm. Ik zal het zo weer doen. Dat zegt iedereen namelijk.
Ja.
Maar als je even eerlijk bent, hè, heeft het dat gebracht? Misschien wist je niet wat dat was.
Mm-hmm. Het heeft me wel meer zelfvertrouwen gebracht.
Okay,
dat heeft me meer gebracht, maar verder niet.
Daar deed je niet voor?
Nee, ik ben nog steeds gigantisch rusteloos. En ik wil nog steeds andere plekken zien en weer
natuur,
weg.
Je karakter.
Ja.
Het
heeft me wel, zeg maar, de nieuwsgierige blik waarmee ik op pad ging. Ja, dat is helemaal ingevuld en dat was... ook echt het mooie wat de reis me heeft gebracht. Dat ik nu ook een beeld heb bij plekken als Kirgizië of zo. Ja, wist ik veel. Je hoort er nooit wat over op het nieuws.
Nee.
En die nieuwsgierigheid die is wel gevoed. Maar die emmer is nog niet vol. Die moet nog meer gevoed worden.
Nee.
Ja.
Nee. Nou, dan gaan we straks maar even over je planning en zo hebben. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Even richting jouw boek. Want je zei natuurlijk ik ga... Tenminste, heb ik gelezen. En je schreef je boek om de reis ook af te kunnen sluiten in het jaar, zeg maar, nadat je thuis was.
Ja.
Is dat dan gelukt met dat boek schrijven?
Ja, echt heel erg eigenlijk wel.
Heeft
ik
geholpen.
Had dat nog niet eens zo heel erg verwacht.
Nee.
Maar toen ik net thuis kwam, toen had ik... dat herken je misschien wel. Je bent net op reis geweest en je loopt ergens en deze herinnering plopt op. En dan ruik je iets en dan plopt die herinnering op. En ook al liep ik dan hier in Groningen, ik liep eigenlijk nog overal op de wereld.
Ja,
juist door het echt bewust na te denken over hoe is die reis gegaan. En dan ook vooral over hoe heb ik me ontwikkeld, wat ben ik tegengekomen, wat heeft me verbaasd.
Ja.
Heb ik echt dingen een beetje een plek kunnen geven. En dat...
Okay.
Ja, ik ben ook gewoon blij met het naslagwerk, zo van voor de herinneringen.
Ook dat, ja.
Maar ik ben daardoor ook veel bewuster geworden van wat heeft die reis eigenlijk met me gedaan.
Ja.
En ook wel wat meer eigenlijk over mezelf nog weer geleerd achteraf. Van, ik vond jouw vraag dus ook wel heel erg leuk over die 3 weken, 30 weken, 60 weken. Van, hoe heb je je eigenlijk ontwikkeld? Ik merk gewoon dat het door het echt op te schrijven en de woorden te moeten kiezen, dat ik daar veel bewuster van ben geworden. Dus dat is ook voor mezelf gewoon heel erg mooi.
Ja.
Maar ik heb het boek vooral geschreven om anderen te laten zien hoe het zou kunnen zijn. Want wat ik soms lees in boeken is dat het echt is van A naar B. Ik kom dit tegen, ik heb tegenwind, het is 20 kilometer, weet ik veel. En voor mij ging het juist om, hoe voelt dat dan?
Ja.
En... hoe is dat nou om, een paar vragen die jij ook hebt gesteld. Hoe is dat nou om spanning te hebben als vrouw alleen? Kom je wel tot rust of niet? Al dat soort ervaringen.
Ja, je staat wel wat aan. En als je dan ook nog zo moet kijken met grote ogen.
Ja, ja.
Ja, dat maakt het natuurlijk niet ontspannen. En je zegt wel, het is onbevangen.
Onbevangen
op de fiets. Vond ik leuk. Ja, vond ik leuk. Ja. Nou, het is een beetje kan daardoor een beetje een tegenstelling zijn. Ik denk dat je wel goed hebt uitgelegd wat het is en wat het was. Ik heb nu het boek in mijn hand en ik dacht in één keer van, daar zit een dingetje in.
Ja.
Wou je iets voorlezen?
Het was niet voor...
Wou je iets voorlezen?
Het was niet voor nu eigenlijk. Maar ik heb een keer een... of ik heb dat voor een lezing gedaan, maar ik kan dat wel doen.
Want wil je een stukje voorlezen wat gewoon leuk is?
Ja, ik wil dan wel voorlezen ook waar het plakkertje zit. Omdat het...
Ik ken het boek niet, hè?
Nee.
Ik ga het natuurlijk ook lezen. Maar ik heb het expres niet gelezen, omdat ik onbevangen... Nee.
Okay. Ja, nee, ik zou dan het stukje ook willen voorlezen waar... het is helemaal het begin. van het boek en ook helemaal het begin van de reis. En het gaat er eigenlijk over, ja, ik sta hier nu op een punt waarvan ik nog helemaal niet weet wat het me gaat brengen. Maar ja, ik kijk er helemaal naar uit. Het heet Slapen kan ik niet. Mm-hmm. Slapen kan ik niet. Vliegend boven Turkije is er nog een kleine 8000 kilometer te gaan tot de wielen in Singapore de grond raken. Mijn lichaam is kapot van de afgelopen weken, maar toch doe ik geen oog dicht. Het was een drukke periode waarin mijn emoties weinig ruimte hebben gekregen. In de energie van de voorbereidingen en het afscheid heb ik daar te weinig bij stilgestaan. Bij mijn uitschrijffeestje en ook net op Schiphol, bij het afscheid van mijn ouders en oudste broer, was er geen traan. Met een groot enthousiasme stond ik op de roltrap waar zij onderaan achterbleven. Een laatste zwaai in de hand. Ik was zo blij daar te staan, met een fietstas over mijn schouder en de helm in mijn hand. Nog één laatste seconde was mijn familie in mijn blikveld en ik voelde me immens trots. Geen idee wanneer wij elkaar weer zien. Geen idee hoe lang deze reis gaat duren, waar langs het avontuur zal gaan en in welke richting ik ga toeren. Maar in plaats van spanning voor dat wat er nog komt, is mijn lijf gevuld met kracht. Gesterkt dat ik voor mezelf heb gekozen en een lang gekoesterd wild idee nu dat daadwerkelijk in uitvoering breng. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see. Ze zingt ook, of hij zingt ook de zin I got lost on the way, but I'm a supergirl and supergirls don't cry. Soms onderweg dacht ik ook al van het is even pittig, maar kom, we gaan weer door. And then she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a supergirl.
Weer hoe je zeg maar de hele wereld voor je open ging.
Ja.
En dan eigenlijk avontuur tegemoet.
Ja. Ja, het echt. Ik vond ook nu als ik over nadenk, nou je ziet het wel, ik ga ook weer helemaal lachen.
Ja. Ja.
Ja, dat was echt een heerlijk moment. Ja. Ja. Maar ook op de fiets zelf heb je ook dat soort momenten. Ik kijk nu trouwens ook naar de KAF, dat was in Kirgizië, toen fietste ik samen met twee Zwitsers.
Ja.
En dit was een afdaling, dus ze hebben hem ook van een hoger punt nog op de berg de foto genomen.
Prachtig.
Maar dat is ook eigenlijk genieten, want ja, je volgt daar een bochtje en om de volgende bocht ligt er ook weer een wereld die je nog niet kent. Dus het is het enthousiasme begin van de reis, maar echt, ja, het was echt fantastisch.
Mooi, ja. Ja. Supergirls just fly. And then she'd shout down the line, tell me she's got no more time, 'cause she's a supergirl and supergirls don't hide. And then she'd scream in my face, tell me to leave this place, 'cause she's
Nou, dat vind ik ook wel een goede vraag. Ik vind het nu heel lastig hoor, met corona en het plannen en zo.
Ja.
Vind ik dat heel moeilijk.
Ja.
Ik heb nu geen grote doelen.
Nee.
Nee.
Maar wat zou je, zonder dat je corona en andere beperkingen en wellicht ook financieel of wat dan ook, mensen die je thuis houden, dat even allemaal parkeert?
Ja, dan zou ik wel weer willen gaan.
Dezelfde reis?
Dan zou
een ander continent?
Denk ik Zuid-Amerika willen proberen. Afrika, daar hangt een hele grote kaars van Afrika aan de muur.
Ah, kijk. Nou, heb ik niet eens gezien. Kijk alleen naar jou, hè?
Ja.
Oh ja.
Het is een oude kaart, dus niet alle landennamen zijn nog hetzelfde.
Oh, het is een gedateerde...
schoolkaart, ja.
1978, zie ik staan. Ah, mooi.
Dat lijkt me ook heel gaaf om daar weer eens heen te gaan. Maar ik had bijvoorbeeld afgelopen zomer met een paar mensen gekampeerd die ook fietsreizen maken. En Bas Itzinga was daar een van en hij is de westkust van Afrika gefietst. Oh. En toen zei hij is uiteindelijk... uit Namibië had hij zo'n repatriëringsvlucht nodig vanwege corona.
Hmm.
Maar hij zei wel van, het is heel mooi, maar het is heel intens. En heel, ja, altijd mensen. En ja, je kunt eigenlijk nooit jezelf helemaal afsluiten.
Ja.
Nou, met dat idee zou ik denken, ook wat ik net allemaal zei over mijn reis. Eerst maar eens ergens anders heen, voordat ik daarheen ga.
Er zijn nog zoveel mooie bestemmingen.
Ja.
Ja, toch?
Ja, zeker. Ja.
Ja. Oké, dan hebben we het ook een beetje over de toekomst. Heb ik iets nog vergeten te vragen?
Je wilde van, net iets vragen over de planning, maar ik weet niet of dat dan mijn planning was.
Ja, dat was jouw planning. Daarom vroeg ik net ook van, wat is jouw verlangen nog de komende jaren misschien?
Nou, ik zie het ook wel breder dan het fietsen. Ik ben, toen ik terugkwam, je fietste dus elke dag. En ik dacht op termijn van, nou, ik ga straks wel weer werken of iets. En dan heb ik wel die fysieke inspanning nodig. Want dat vond ik ook het leuke aan het fietsen.
Mm.
Dus ik ben begonnen met hardlopen. En ik zie nog wel de komende jaren het hardlopen en kamperen. Dus fastpacking heet dat. Om dat nog verder uit te breiden.
Fastpacking?
Het is eigenlijk, je gaat hardlopen. Maar dan neem je wel wat slaapspullen mee en wat eetspullen mee op je rug.
Ja.
Dus het is met een heel licht rugzakje eigenlijk.
Ja.
En dan ook die combinatie met dat buiten zijn en het buitenleven eigenlijk is dat.
Okay.
En het leuke van hardlopen vind ik dat je nog minder aan wegen gebonden bent.
Ja, ik heb bospaden in, wil je zeggen.
Ja, ja. Dus dat zie ik nog wel gebeuren, om daar nog wat meer te groeien. En het fietsen is voor
mij... Ik kende dat niet, dat mensen dat doen.
Wat zei je?
Ik ken dat niet, dat mensen dat doen. Is dat echt nieuw?
Nee, het is een kleine niche, denk ik.
Ja.
Fietsen is iets wat heel veel mensen doen. Is ook makkelijker, conditioneel,
dan het
hardlopen.
Ja.
Maar ja, die zit als je naar ultra rennen en dat soort mensen gaat volgen. Dan zie je wel dat het meer wordt gedaan.
Ja.
Ja, en het fietsen voor mij is een middel eigenlijk. Fietsonderhoud heb ik bijvoorbeeld helemaal geen plezier in. Maar het was voor mij een manier om lekker naar buiten te gaan.
Ja,
en ik wil dus ook wel anderen, en ook zeker ook wel vrouwen hoor, motiveren om meer op de fiets te stappen en wat te ontdekken. Dus om daar eens wat cursusjes...
Weet je, als je kijkt naar fietsvakantiegangers, dan zijn er toch wat, de 50-plussers.
Mm-hmm.
Jij bent natuurlijk een stuk jonger.
Ja.
Ik zeg altijd zelf van, ik had het veel eerder willen gaan doen.
Mm-hmm.
Ja, ben ook wat later begonnen. Later ontdekt zeg maar dat het zo leuk is.
Ja.
En wat zou je tegen je leeftijdsgenoten willen zeggen?
Ja, dat vind ik ook wel een hele leuke vraag. Want je ziet heel veel mensen die per se naar de andere kant van de wereld vliegen voor avontuur. Mijn broer is een paar dagen mee gefietst in Turkije. En hij zei ook, je kan dus echt gewoon heel avontuur beleven. En dat is helemaal niet zo ver weg. Maar dat komt omdat je dan veel meer op detail wat ziet. En ook veel meer open staat voor improvisatie. En gewoon maar accepteren hoe het is. En dan maar doorgaan. Dus ik zou dat eigenlijk wel willen meegeven. Dat er zit echt wel wat meer uitdaging in dan dat het lijkt. Ja. Gewoon doen.
Gewoon doen. Hoe is het met Dusty?
Oh, die is verkocht. Ik had een fietsje Dusty genoemd.
Ja, dat zat ik net al te denken. Want je had het met, dat je niet zo handig met materialen.
Ja. Ja, ik had die fiets echt... Nou, een goede fiets met rol of naaf. En lekker stevig voor veel bepakking. Maar ik kreeg onderweg toch steeds last van mijn houding. En ik ben nog wel eens bij een fysio geweest. En onderweg. En ik heb hem nog wat aangepast. En het bleef me in de weg zitten. Dus eenmaal terug in Nederland dacht ik... Nou, gebruik het als een beetje fietsje hier in de buurt. Maar ik bleef maar last houden. Dus toen heb ik hem maar... verkocht.
Ja.
Maar het was wel een trouw beestje.
Ja.
Ik heb 0 keer een spaak hoeven vervangen. En
wat voor merk was het?
Een Toeteren.
Okay.
Het was 12 lekke banden.
12?
Ja. Dat is niet zoveel. Dat is wel te overzien. Ja.
Wat een toestand, ja.
Ja.
Wel, ja. Weet je, je zou ook zeggen van... als ik zo'n reis ga maken... van ik laat me goed de fiets af inmeten... en dat ik allemaal goed zit en zo...
Ja. Dat was wel de insteek, maar het was niet het resultaat, laat ik zo zeggen. Dus ja, dat is gewoon jammer. Dus ik had de fiets ook op te korte termijn gekocht, waardoor ik te weinig tijd had om hem in Nederland echt goed uit te proberen. En dan in die zin ben ik ook wel heel gemakkelijk en denk ik, oh, het komt allemaal vast wel goed.
Ja.
Dat was ook een beetje de insteek op reizen, dat maakt het wel makkelijk.
Ja.
Maar ja, dat heeft ook zijn nadeel.
Okay. Goed, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit gesprek.
Ja, ik jou ook.
Vond het erg leuk. En jij ook, bedankt voor het luisteren. Deel gerust deze aflevering op de sociale media of gewoon door het erover te hebben. De Fietsvakantie podcast kun je ook volgen op Instagram of... op de site van fietskriebels.com. Tot slot, vergeet niet een 5-sterren beoordeling te geven als je luistert via Spotify of Apple. Of op een andere podcastplayer die deze mogelijkheid biedt. Het geluid van Fietskriebels gaat weer even uit. Tot later.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.